Het moet ongeveer zo rond het jaar 1536 geweest zijn. De reformatie van de kerk had ook de Zwitserse plaats Genève bereikt. En het stadsbestuur van Genève had besloten om een munt te slaan. En op die munt stond de tekst in het Latijn: post tenebras lux. En dat betekent na duisternis licht. Vanochtend gaan we lezen uit Markus hoofdstuk 5 en luisteren naar vers 1 tot en met 20. En wat we daar zien in dat gedeelte is na duisternis licht. En waarom? Omdat de Heer Jezus Christus daar aan het werk gaat. Hij staat in het midden. En waar hij is en waar hij aan het werk gaat, verdwijnt de duisternis en wordt het licht. Laten we met elkaar eerst gaan lezen. Markus hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 20. Markus hoofdstuk 5, vers 1. En zij kwamen aan de overkant van de zee, in het land van de Gadarenen. En toen hij uit het schip gegaan was, kwam hem meteen uit de grafspelonken iemand met een onreine geest tegemoet. Hij hield in de grafspelonken verblijf. En niemand kon hem binden, zelfs niet met ketenen. Hij was namelijk dikwijls met boeien en ketenen gebonden geweest. Maar de ketenen waren door hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld. En niemand was in staat hem in bedwang te houden. En hij was altijd nacht en dag op de bergen en in de grafspelonken. En hij schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen. Toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar hem toe en aanbad hem. En met luide stem schreeuwde hij: wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste? Ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt. Want hij had tegen hem gezegd: onreine geest, ga uit van deze man. En hij vroeg hem: wat is uw naam? En hij antwoordde: mijn naam is Legio, want wij zijn met velen. En hij smeekte hem dringend dat hij hen niet het land uit zou sturen. Nu was daar bij de bergen een grote kudde varkens aan het grazen. En alle demonen smeekten hem: stuur ons naar die varkens, opdat wij daarin mogen gaan. En Jezus stond het hun meteen toe. En toen de onreine geesten uit de man weggegaan waren, gingen zij in de varkens. En de kudde stortte van de steilte af de zee in. Het waren ongeveer 2000. En ze verdronken in de zee. En zij die de varkens weidden, vluchtten en berichtten het gebeurde in de stad en op het land. En ze liepen uit om te zien wat er gebeurd was. En ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetene zitten, gekleed en goed bij zijn verstand. Namelijk hem die het legioen gehad had. En ze werden bevreesd. En zij die het gezien hadden vertelden hun wat er met de bezetene gebeurd was en ook over de varkens. En ze begonnen hem te smeken uit hun gebied weg te gaan. En toen hij in het schip ging, smeekte degene die bezeten was geweest hem of hij bij hem mocht blijven. En Jezus stond hem dat echter niet toe, maar zei tegen hem: ga naar uw huis, naar de uwe, en bericht hun alles wat de Heere bij u gedaan heeft en hoe hij zich over u ontfermd heeft. Toen ging hij weg en begon in het gebied van Decapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had. En ze verwonderden zich allen. Amen. Tot zover het woord van God. Direct voorafgaand aan dit gedeelte hier in Markus hoofdstuk 5. Daar gaat het over de storm op het meer. De Heer Jezus die de storm had gestild. En in die context van dat gedeelte begint ook hoofdstuk 5. De Heer Jezus, hij had laten zien dat hij de Zoon van God was. De Messias. Dat hij macht had, autoriteit had. Die had hij immers getoond over de krachten van de schepping. Hij stond boven de wind en boven de zee. Want de wind ging liggen, zoals we weten, nadat hij die had bestraft. Ja, de kracht van van de natuur, van de schepping, het was aan hem ondergeschikt. En de discipelen, oh wat waren ze angstig geweest in die momenten van storm. Ze hadden gezegd, meester, bekommert u zich niet dat wij vergaan. Het was eigenlijk best wel een verdrietige vraag geweest. Want het was nou juist de reden dat Jezus bij hen in de boot was. Het was juist dat Jezus om hen gaf. Hij bekommerde zich om hen. En de reden dat Jezus op deze aarde was, was omdat hij ging lijden en sterven voor zondaren. Waarom? Nou, omdat hij zich om hen bekommerde. En nadat Jezus die woorden had gesproken, zwijg, wees stil, waren ze zo angstig. Jezus had opnieuw laten zien dat hij de Zoon van God is en dat hij regeert over de krachten van de natuur. En trouwens, dat is wat Marcus ons steeds weer wil laten zien. Wie deze Jezus van Nazareth nou werkelijk is. Hij is de Zoon van God. En dat vinden we al direct in Marcus hoofdstuk 1 vers 1. Waar staat het begin van het evangelie van Jezus Christus. De Zoon van God. De discipelen, ze waren er zich van bewust geweest dat de schepper van hemel en aarde in hun boot was. Ja, Jezus was aan boord. De Zoon van God. God zelf. Ze waren in de nabijheid van God. Het is mooi om te zien dat Psalm 107 vers 29 zegt over God. Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. Een andere psalm, 65 vers 8, zegt over God. Die het bruisen van de zeeën stilt, het bruisen van hun golven. Hier hebben we een bewijs dat Jezus van Nazareth niet alleen de Zoon van God is, maar ook God zelf. Die woorden gaan hier in vervulling. In het gedeelte waar we vanochtend naar gaan luisteren, zien we opnieuw de kracht en de macht van de Zoon van God. Hij laat ons opnieuw zijn autoriteit zien. Maar nu niet over de natuur, maar over het bovennatuurlijke. Hij is soeverein, zeggen we, over de machten van de duisternis. Hij staat erboven. Ze zijn aan hem ondergeschikt. Net zoals ziekte en gezondheid, als heel de schepping. En in die eerste hoofdstukken van het Marcus-evangelie zien we dat de Heer Jezus die wonderen heeft gedaan van genezing. En deze verzen uit hoofdstuk 5, die we zojuist met elkaar hebben gelezen, ze zijn aangrijpend. Demonen worden geconfronteerd met de Zoon van God die hen uitwerpt. Ik heb boven de preek geschreven, de geestelijke machten geopenbaard. In de eerste plaats zien we de demonische macht in de verzen 1 tot en met 7. In de tweede plaats zien we de goddelijke macht in de verzen 8 tot en met 16. En in de derde plaats zien we de vernietigende macht in de verzen 17 tot en met 20. Het is goed om de tekst te volgen. In de eerste plaats zien we dan de demonische machten, verzen 1 tot en met 7. Vers 1 zegt, en zij kwamen aan de overkant van de zee in het land van de Gadarenen. Ja, het was een traumatische nacht geweest, daar op het meer van Galilea. Een hevige storm, eentje die je niet zo snel zal vergeten. Maar er komt nog meer aan deze kant van het meer van Galilea, aan de oostkant. Want Jezus, hij had een goddelijke afspraak aan die oostkant van het meer. Dat is wat we hier lezen. Er was werk te doen voor de Zoon van God. In deze plaats van geestelijke duisternis. En de discipelen, ze zullen opnieuw geschokt raken bij wat ze te zien en te horen krijgen. Ze kwamen aan de oostkant, lezen we, aan de overkant van het meer van Galilea. En het is goed om te weten dat dat heidens gebied was. Ja, Jezus is immers niet alleen de verlosser van de Joden, maar hij is het ook van de heidenen. En misschien hadden de discipelen wel gehoopt op wat rust na zo'n stormachtige nacht daar op het meer. Weg van de menigte van mensen. Maar op het moment dat het schip aan het strand lag, lezen we die bekende woorden, kwam hem meteen, meteen, dat is een kenmerk van het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Dat woord komt heel veel terug in het evangelie. Meteen kwam er uit de grasspelonken iemand met een onreine geest hem tegemoet. Het ging hier, zoals we gelezen hebben, om een bezetene. Een man die bezeten was door demonen, duivelen. Een man die een storm in zijn binnenste had. Deze man, hij woonde tussen de grafspelonken in de heuvels. Nou, dat moet ons niet direct verbazen, want in die tijd werden graven vaak gemaakt, uitgehakt in de heuvels. Grafkamers. En een aantal van die grafkamers die zijn ook vandaag gevonden in dat gebied. Maar deze man die had daar zijn verblijf. En dat is opmerkelijk. We zouden kunnen zeggen, hij had meer verbinding met de doden dan met de levenden. Ja, de Joden, zij zouden juist vermijden om tussen die grafspelonken hun verblijf te hebben. Uit vrees om ceremonieel onrein te worden. Door het aanraken van een dood lichaam. We vinden dat bijvoorbeeld in Numeri 19 vers 11 waar staat, wie een dode, welk dood lichaam van een mens ook aanraakt, die is 7 dagen onrein. Maar deze man, deze heiden, hij leefde in de grafspelonken, lezen we. Hij had er zijn thuis. En Matthäus, die zegt over hem dat hij zeer gevaarlijk was, zodat niemand langs die weg voorbij durfde gaan. Het was een wilde, een vrede man. En hij schreeuwde dag en nacht. Nou, we kunnen ons wel iets bij voorstellen dat mensen bang zijn. Het zal je maar gebeuren als je daar loopt. Dat is niet echt een fijne ontmoeting. En bovendien, deze man, hij schreeuwde en hij sloeg of sneed zichzelf met stenen. Hij pijnigde zichzelf. En dat is nou precies het doel van demonen. Om datgene kapot te maken wat geschapen is naar het beeld van God. Dat de man bezeten was, wordt ook duidelijk vanuit het feit dat hij sociaal geïsoleerd was. Hij leefde helemaal op zichzelf. Hij boven menselijke kracht bezat en hij pijnigde zichzelf. We zien hier in die eerste verse de demonische macht. En dat deze man bovennatuurlijk sterk was, dat blijkt wel uit vers 4 van dit gedeelte. Want we lezen daar, hij was namelijk dikwijls met boeien en ketenen gebonden geweest. Maar de ketenen waren door hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld. En niemand was ook in staat geweest om deze man in bedwang te houden. Deze demonische macht of kracht, deze kracht van Satan, die is gruwelijk. Nu, deze man kwam naar Jezus toe. Niet zomaar, maar naakt. Want hij droeg geen kleren. Dat weten we vanuit onder andere vers 15, maar ook vanuit de andere evangeliën. Matthäus en Lucas beschrijven dat duidelijk. Jezus, hij had zijn voet nog maar net op het strand gezet en daar kwam die naakte man. Trouwens, die naaktheid hier is verbonden met het bezeten zijn door demonen. Lucas 8 vers 27 maakt dat duidelijk. Lucas zegt, toen hij, dat is Jezus, aan het land gegaan was, kwam een man uit de stad hem tegemoet die al lange tijd door demonen bezeten was. Hij had geen kleren aan en verbleef niet in een huis, maar in de grafspelonken. De naaktheid had hier te maken met de werken van de duisternis. Moet je vandaag de dag mee komen? Het is steeds meer de gewoonte dat mensen hun lichaamsdelen laten zien alsof ze iets in de aanbieding hebben. Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. In 1 Timotheus hoofdstuk 2 vers 9 worden we opgeroepen om eerbare kleding te dragen. Om met onze kleding onze schepper te eren. Laat maar zien van wie je er een bent. Daar hoef je je niet voor te schamen. En laten we bovendien niet vergeten dat God kleding maakte voor Adam en Eva van dierenhuiden. Weet je waarom? Omdat de vijgenbladeren de test van God niet konden doorstaan. Moeten we niet vergeten. Kun je nalezen vanmiddag in Genesis hoofdstuk 3. Maar deze man, hij was ongecontroleerd. Waarom? Omdat hij gecontroleerd werd door demonen. Hij was in de grip van demonen. Een demonische macht had bezit van hem genomen. En er was geen mens in staat geweest om deze man te helpen. Vers 6 zegt ons dat de man naar Jezus rende en hem aanbad. Nou moeten we niet denken dat die aanbidding van die man door die man het gevolg was van zijn bekering. Want demonen die kunnen zich niet bekeren. Nee, dit was veel meer een beangstige herkenning van de soevereiniteit, van de autoriteit van Jezus, die Gods zoon was, die God is. En Jacobus 2 vers 19 zegt het zo. U gelooft dat God één is en daar doet u goed aan, maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Ja, aan de ene kant kwam deze man onmiddellijk naar Jezus toe. En aan de andere kant zien we hem vanuit vers 7 dat hij met luide stem schreeuwde. Wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van God de Allerhoogste? De demon neemt als het ware de stem van deze man over. De demon, hij wist maar al te goed wie Jezus was. Nog voordat de mensen uit het land van de Gadarenen wisten wie Jezus was. Het lijkt erop dat de man weet dat Jezus hem kan redden. Maar tegelijkertijd is hij ook bang voor de gevolgen van wat hij zegt. Ik bezweer u bij God, zegt hij, dat u mij niet pijnigt. Hoor je wat hij zegt? Ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt. Dat zegt een demon. De pijniger zelf bezweert Jezus om hem niet te pijnigen. Zien we de spot hier? De duivel, hij kon simpelweg niet meer marteling verdragen. Deze duivel, hij wist precies dat Jezus, de Zoon van God, de Allerhoogste is. En dat Jezus Christus het recht had en de macht om hem te pijnigen. Deze demon, die met een luide stem schreeuwde tegen Jezus, hij was bang om in de hel geworpen te worden. Alhoewel het de tijd van het oordeel nog niet was. De tijd van de gevangen engelen om geoordeeld te worden was nog niet gekomen. Maar wel is er een beperktheid aan hun macht en hun terreur op aarde. En de demon die hier schreeuwt weet precies dat hij te maken heeft met de rechter van hemel en aarde. En Matthäus, hij zegt het zo in hoofdstuk 8 vers 29. Bent u hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? Ze wisten dat hun tijd beperkt was en dat er een tijd zou komen dat ze gepijnigd zouden worden. De demonen, het zijn er meer, ze wisten het maar al te goed. Er zou een oordeelsdag komen, het moment dat ze in de poel van vuur geworpen zouden worden, gepijnigd zouden worden. Let er even op dat hier staat niet vernietigen, maar hier staat pijnigen. Dat is precies wat de hel is. Een plaats van pijniging. Niet van vernietiging. De hel is niet eindig. Het houdt niet een keer op. Maar het is de plaats van eeuwig durende pijniging. Eeuwige straf. Matthäus 25 vers 46 zegt het zo duidelijk. En de demon, hij wist dat. Gods oordeel brengt alle dingen tot volmaaktheid. Hij zal recht doen. En een onderdeel van Gods volmaaktheid is de uitstorting van zijn toren over alle goddeloosheid. En die toren is een eeuwige straf. Ja, die demonische macht is hier zo duidelijk zichtbaar. Maar dat was nu precies de reden van Jezus zijn goddelijke afspraak aan deze kant van het meer van Galilea. Hij moest verlossing brengen bij de heidenen. En dat zullen we zien onder ons tweede punt vanochtend. De goddelijke macht. Versen 8 tot en met 16. Vers 8 zegt, want hij, dat is Jezus, had tegen hem gezegd, onreine geest, ga uit van deze man. En Jezus vroeg hem, wat is uw naam? Wat geen mens kon doen, namelijk deze man in bedwang houden, zelfs niet door het gebruik van boeien en ketenen, dat kon Jezus wel. Jezus kon het doordat hij de Zoon van God is. Jezus gaf een bevel. En we weten, wanneer Jezus een bevel geeft, dit bevel moet worden opgevolgd. Jezus gaf niet alleen een bevel, maar hij vroeg ook de naam van de onreine geest. Nou zouden we kunnen zeggen, wist Jezus, die de Zoon van God is, dan niet de naam van deze demon? Nou, ik hoop dat het duidelijk is dat Jezus deze vraag niet stelde omdat hij niet wist wat de naam was van deze demon. Maar laten we eerst even luisteren naar het antwoord dat gegeven wordt door die onreine geest, deze demon. Hij zegt, mijn naam is Legio, want wij zijn met velen. Deze naam was niet de persoonlijke naam van die man, maar het was de titel die de demonische machten gebruikten die in deze man woonden, die in hem hun macht hadden, die bezit van hem hadden genomen. Legio, dat is een Latijnse term. Het is een militaire term en die wordt gebruikt voor een groep van soldaten. Een legioen was een grote eenheid van het Romeinse leger. En op hun volledige sterkte bestond deze eenheid uit ongeveer 6000 soldaten. Nou betekent het niet dat er 6000 demonen in deze man woonden. Maar het betekent wel dat er veel demonen in deze man woonden. Satans tegenstand is goed georganiseerd. Nou even terug naar de vraag. Waarom vroeg Jezus nou de naam van deze man, deze onreine geest? Wat was nou de reden? Nou, Jezus, hij eiste de naam van deze demonen om te laten zien wat de reikwijdte van zijn macht, zijn autoriteit is over het rijk van de Satan. En bedenk dat hij al eerder had laten zien wat zijn reikwijdte en zijn macht was over de wind en de zee. Precies het voorafgaande gedeelte in hoofdstuk 4. Jezus had niet alleen de autoriteit om één onreine geest, één duivel uit te werpen, wat staat in Markus 1, vers 21 tot 28. Maar hij had ook de autoriteit om een compleet leger van duivelen uit te werpen. Dat is de reden waarom Jezus vroeg naar zijn naam. Want Jezus gaat zijn goddelijke macht laten zien. Hij gaat licht brengen in de duisternis. Na duisternis licht. En gemeente, ook als gelovigen hebben wij onze strijd te voeren. Tegen kwade machten. Efeze 6 vers 12 zegt ons wie onze vijanden zijn. We lezen daar, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Maar hier is het punt. Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Hoe dan? Nou, bekleed u met de hele wapenrusting van God. Met het doel dat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. En waar bestaat die wapenrusting dan uit? Uit waarheid, gerechtigheid, het evangelie van vrede, geloof, het woord van God en het gebed. Ja, Jezus, de Zoon van God, de Allerhoogste, hij heeft Satan verslagen. Hij heeft Legio verslagen, meer dan 2000 jaar geleden aan het kruis van Golgotha. Na duisternis licht. En één machtiger dan Satan was daar. Jezus Christus, de overwinnaar, die de goddelijke macht heeft. Hij was daar. En als hij demonen kan overwinnen, zou hij dan niet jou kunnen verlossen van je zondeschuld? Vers 10 zegt, en hij smeekte hem dringend dat hij hen niet het land uit zou sturen. Ja, deze demonen, ze wilden graag in dat heidense gebied blijven. Het is het terrein van de grafspelonken, van eenzaamheid, van dood, van vernietiging. Want daar voelen ze zich immers thuis. Gevallen engelen, ze zijn verbonden met de plaatsen van wanorde en troosteloosheid. Matthäus zegt in hoofdstuk 12, vers 43, wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. Alle demonen smeekten Jezus of zij in de varkens mochten gaan. Zij waren niet in staat om de man te vernietigen die naar het beeld van God geschapen was. Maar nu wilden ze een ander deel van Gods schepping vernietigen. Want dat is wat demonen altijd willen. Pijn doen, kapot maken, doden, vernietigen. En we zien dan dat Jezus de demonen inderdaad toestemming geeft om in die kudde varkens te trekken. Dit is de goddelijke macht van Jezus. De demonen moesten hem eerst om toestemming vragen, zien we dat? Ze smeekten hem zelfs. Ze waren volledig afhankelijk van Jezus, de Zoon van God, de Allerhoogste. Zien we hier de autoriteit van Jezus? Satan en zijn machten, ze kunnen niets doen buiten datgene wat God hen beveelt of toestaat te doen. Jezus Christus, hij doorbreekt de machten van het kwaad. Hij regeert over de demonen. Vers 13 zegt, en Jezus stond het hun meteen toe. Weer dat woord meteen, kenmerk van het evangelie van Marcus. En toen de onreine geest uit de man weggegaan waren, gingen zij in de varkens. En de kudde stortte van de stelte af de zee in. Het waren ongeveer 2000. En ze verdronken in de zee. Maar gemeente, wat is er nu belangrijker? Het redden van één ziel van een man of het redden van 2000 varkens? Ik neem aan dat het antwoord niet moeilijk is te geven. De ziel van deze man was veel kostbaarder dan 2000 varkens. En trouwens, in de Joodse theologie zou een varken een waardig dier zijn om een demon te bezitten. Het waren immers onreine dieren en de Joden blijven daar ver van. Deze demonische machten, ze waren zo talrijk dat ze in staat waren om 2000 varkens te vernietigen. En zelf zullen demonen bewaard worden tot de dag van het oordeel. Maar de goddelijke macht van Jezus Christus is in staat om hen te beheersen. Ze zijn onderworpen aan zijn macht. De boze en zijn aanhangers zijn definitief verslagen op Golgotha. Toen Jezus opstond uit de dood, weet u wel. Gode zij dank dat wij als gelovigen in Jezus Christus een vriend hebben die in staat is om tot het uiterste te redden. Ja, van nature zijn we allemaal slaven van het kwade, de zonde. En daarom zijn we niet werkelijk vrij, maar gebonden. Maar Jezus Christus, hij kwam in de wereld om ons vrij te maken, om ons vrij te maken van de slavernij van zonde en van Satan. En hij deed dit door zijn goddelijke macht. Hij kwam om onze door zonde gebroken levens te redden door zijn genade. Zij die de varkens weiden, zij vluchten. En ze berichten het gebeuren in de stad en op het land, lezen we. Ze vertelden het door en de mensen, ze liepen uit om te zien wat er nou gebeurd was. En nu zagen ze de man en ze zagen dat hij werkelijk was veranderd. Er was een complete verandering bij hem had plaatsgevonden. Want ze zagen hem zitten. Hij was gekleed. Gekleed. Eerst was hij naakt. En hij was goed bij zijn verstand. En dat zou een moment moeten zijn van grote vreugde en opluchting, toch? Maar dat was helemaal niet het geval. De reactie van de mensen uit de stad en het land was niet als een warm welkom. Deze mensen, ze werden bang. Eerst waren ze bang voor die man met die onreine geest. Maar nu dat de man was genezen van de duivelen, was bevrijd, werden ze bang. Waarom? Omdat ze zich realiseerden dat ze in de nabijheid van God waren. Omdat alleen God de ultieme macht heeft om demonen uit te werpen. Ja, je zou toch een opwekking verwachten bij deze mensen. Een herkenning van die ene, van die ware levende God. Een bekering van zonde. Een aanbidden van hem. Maar deze mensen waren meer op zichzelf gericht. Meer op zichzelf dan op Jezus, de Zoon van God, de Allerhoogste. Ze maakten zich meer druk om hun varkens, hun bezittingen, hun economie, dan om hun zielen. Nou, hoe zit dat met ons? Ja, het is confronterend, maar zo werkt het hart van de mens van nature als er niet eerst wat gebeurt. Als niet eerst de Heilige Geest dat stenen hart verandert in een hart van vlees. Als het hart niet eerst levend wordt gemaakt, dan blijven we op onszelf gericht in plaats van op God gericht. En wanneer het evangelie aan mensen wordt uitgelegd, dan is er vaak afwijzing. Mensen zien niet in en ze begrijpen niet de noodzaak van verlossing, laat staan van een verlosser. Ze houden zich liever vast aan hun zonden dan dat ze veranderd zouden worden. Maar deze man, hij was zeker veranderd. En Jezus, de Zoon van God, de Allerhoogste, die heeft hem, naar ik aanneem, het goede nieuws, het evangelie, verteld. De mensen van de stad en het land houden zich liever vast aan hun zonden dan dat ze zich vastklampen aan Jezus. En wat dat voor gevolgen heeft, zullen we zien bij ons derde punt. De vernietigende macht. De vernietigende macht, versen 17 tot 20. En ze begonnen hem te smeken uit hun gebied weg te gaan. Wel, is het niet verdrietig om te zien dat men liever vasthoudt aan de zonden die zullen vernietigen? Zij smeekten Jezus uit hun gebied weg te gaan, lezen we. In plaats van dat ze smeekten om ontferming en genade. Ze hadden toch zijn autoriteit gezien? Zijn absolute macht over de demonen? Is dit niet het gevolg van ongeloof? En broeders en zusters, ongeloof is een vernietigende macht. Dit wonder dat Jezus gedaan had, het leidde hen niet tot geloof. Maar juist het tegenovergestelde. Hun harten, ze bleven zo koud en onveranderd. Nou, misschien heeft u het wel eens gehoord. Mensen kunnen zeggen, als ik in de tijd van de Heer Jezus had geleefd en ik was erbij geweest, als hij een wonder deed, nou dan zou ik het geloven. Nou, we zien hier dat helemaal niet waar is. Ze smeekten hem uit hun gebied weg te gaan. Eerder was Jezus aan het verzoek van de demonen tegemoet gekomen om hen niet te vernietigen, maar om in de varkens te mogen gaan. En de Heer Jezus stond dat toe. En nu kwam Jezus tegemoet aan het verzoek van de mensen om hun gebied te verlaten. Wat een tragedie. Ze wilden de Zoon van God, de Allerhoogste, niet bij zich hebben. Ze waren in het geheel niet geïnteresseerd in de verlossing van zondaren. Ze kozen er liever voor om in hun zonde te blijven dan om gered te worden. Wat een vernietigende macht is het om in zonde te blijven leven dan te geloven in Jezus Christus. En de vraag die wij ons vanochtend eerlijk moeten stellen is: waar staan wij? Hoe staan wij voor een heilige God? Heb jij al de toevlucht genomen tot Jezus Christus? Heb jij al je vertrouwen op Hem alleen gesteld? Heb jij je al helemaal aan Hem overgegeven? Of smeek je Hem ook maar liever om weg te gaan? Dat laatste is vernietigend. Weet je dat? De gevangenbewaarder in Filippi, hij vroeg Paulus en Silas: Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En wat was het antwoord? Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult zalig worden. Het is een bevel. Geloof. De realiteit helaas is dat ieder die niet gelooft in Jezus Christus, degene die hem verwerpen, hem niet toebehoren, worden geregeerd door een ander. Efeze 2 vers 3 zegt: en wij waren van nature kinderen des torens. En de kinderen van de toren willen niets te doen hebben met Jezus Christus, Zoon van God, de Allerhoogste. Ze smeekten hem om weg te gaan, precies zoals deze mensen deden in het land van de Gadarenen. En Jezus, hij gaf gehoor aan hun verzoek. Hij ging in het schip en vertrok. Maar de man die bezeten was geweest, smeekte hem of hij bij hem mocht blijven. Hij wilde bij Jezus blijven. Maar Jezus had andere plannen voor hem. Wat een verschil met die ongelovige mensen in dit gebied. Deze man wilde niet zonder Jezus verder leven. Hij was gedreven om Jezus te volgen. Wat de vrucht was van zijn veranderde leven. Zie je wel? Het was de vrucht van zijn wedergeboorte. Nee, Jezus had andere plannen voor hem. Jezus had werk voor hem te doen. Waarin en waardoor hij God kon gaan verheerlijken. De plaatsen waar wij soms graag willen zijn, zijn niet altijd de plaatsen die het best voor ons zijn. Dat zien we ook bij deze man. Hij wilde bij Jezus zijn en met hem meegaan, bij hem blijven. Maar de Heer Jezus zei nee. Je moet naar je volksgenoten. Ga naar uw huis, ga naar de uwe. En bericht hen alles wat de Heer bij u gedaan heeft en hoe hij zich over u heeft ontfermd. Deze man, hij kreeg de opdracht om naar zijn huis te gaan. Om naar zijn eigen woongebied en de bewoners van dat gebied te gaan. Waarom? Nou, om hen te vertellen over de grote dingen die de Heere gedaan had. Hij moest een zendeling zijn, als het ware, onder zijn eigen volksgenoten. Want waarom? Die lamp, die moest op de standaard gezet worden. En niet onder een korenmaat of onder het bed. Dat lezen we in Markus hoofdstuk 4, het voorgaande hoofdstuk. De lamp is het woord van God. En dat woord van God moet op de standaard gezet worden. Het moet schijnen in de duistere plaatsen, daar in het land van de Gadarenen, in het gebied van Decapolis. En Deca betekent 10. Het was het gebied van de 10 steden. En wat was het daar duister? Maar na duisternis licht. Deze man moest vertellen wat de Heere voor hem had gedaan. Kijk maar naar vers 19. Bericht hun alles wat de Heere bij u gedaan heeft. Weet je wat daar staat in de grondtekst? Kyrios. Kyrios, Heere, is een titel voor God en voor Jezus. We lezen dan in vers 20 dat de man wegging, dat hij in het gebied van Decapolis alles begon te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had. Jezus is de Kyrios. Jezus is God. Bericht hun alles wat de Heere Kyrios bij u gedaan heeft. En die man die ging vertellen. En hij zei, hoor eens wat Jezus voor mij gedaan heeft. Precies wat Marcus ons steeds maar weer duidelijk wil maken in zijn evangelie. God de Vader wordt geëerd en geprezen wanneer de mensen de Heer Jezus danken en hem de eer brengen. Jezus is Heer, de Kyrios. Deze man, hij moest gaan vertellen wat God aan zijn ziel gedaan had, zodat anderen ook tot geloof zouden komen, tot overgave. Zodat anderen ook de Zoon van God, de Allerhoogste, de Verlosser van zondaren zouden leren kennen. Ja, Jezus weigerde deze man om met hem mee te gaan. Waarom? Hij had iets beters voor hem te doen. Hier weigerde Jezus de wens van de man, terwijl hij eerder luisterde naar de wens van de demon en van de mensen uit Gadara. Is dat niet opvallend? De Heer Jezus, hij weet precies wat goed is voor ons. Willen wij hem vertrouwen? Willen wij hem gehoorzamen? Ook als het anders gaat dan wij misschien hadden verwacht. Of ja, als we eerlijk zijn, als het anders gaat dan wij zouden willen. Maar deze man, hij gehoorzaamde Jezus. Wat opnieuw een kenmerk was van zijn bekering. Toen ging hij weg, lezen we. En hij begon in het gebied van Decapolis, het gebied van de 10 steden, alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan had. Deze man, hij ging vertellen wat Jezus, de Kyrios, de Zoon van God, de Allerhoogste, voor hem had gedaan. Spreek jij over de dingen die God heeft gedaan aan jouw ziel? Met je broeders en zusters? Met hen die geestelijk het dichtst bij je staan, zodat je elkaar kan bemoedigen? Weet je, het is zo makkelijk om over van alles en nog wat te spreken. Maar het is meer waard om met elkaar te spreken over je ziel, over de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Vanuit de liefde tot God en tot elkaar. Wat de Heere gedaan heeft voor zondaren. En dat hij een grote verlosser is. De psalmist zegt in Psalm 68 vers 16. Kom, kom, luister allen die God vreest. En ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. Zeggen wij dat vanochtend de psalmdichter na? Deze man uit Gadara, hij deed het, deze heiden. Hij ging weg. En hij begon in het gebied van Decapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem gedaan heeft. Hij bleef, en het bleef ook niet zonder vrucht. Want eerder had Jezus gezegd tegen de Melaatse, die was gereinigd in hoofdstuk 1 vers 44. Denk erom dat u tegen niemand iets zegt. Maar we moeten goed bedenken, dat was in het gebied van Galilea. Dat was het Joodse grondgebied. Maar hier in het heidense gebied was het anders. Daar werd deze man uitgezonden door de Heer Jezus. Ga maar, wees maar als een zendeling onder je eigen volksgenoten. Waarom? Nou, omdat die mensen daar, die heidenen, niet een Jezus verwachten als een soort politieke of militaire messias. We kunnen concluderen dat deze man, die bevrijd was van demonen, tot zegen is geweest voor anderen daar in Decapolis. En hoe we dat weten? Nou, we weten dat onder andere vanuit Marcus hoofdstuk 7 vers 31. Daar lezen we dat ze brachten daar in het gebied van Decapolis een dove bij Jezus die moeilijk sprak. Ze kwamen opnieuw naar Jezus toe. Een menigte van mensen. Ze hadden het blijkbaar gehoord. Deze man die bezeten was geweest, was een zendeling geworden onder zijn eigen volksgenoten. Ondanks dat er de vernietigende macht van ongeloof was. Hij ging en hij sprak over wat Jezus, de Kurios, gedaan had. Is deze Jezus ook jouw Kurios, jouw Heere? Hij bracht in praktijk deze man, wat